Welkom bij de podcast De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Samen Vooruit. Mijn naam is Louis Hubert. In deze serie verkennen we de toekomst van onze regio met focus op economische versterking, mobiliteit en kansen voor mensen. Vandaag draait het om onderwijs en participatie als sleutels tot kansen voor jongeren. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren niet alleen een plek vinden op de arbeidsmarkt, maar ook als burgers bijdragen aan een betere samenleving? Daarover praat ik met Kayla Green, pactor gelijke kansen bij Albeda en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En Simone Frederiks, voorzitter van het College van Bestuur van Albeda en warm pleitbezorger voor de kracht van mbo'ers. Kayla, welkom.
Dankjewel.
De coronacrisis heeft echt iets met jongeren gedaan.
Ja.
Jullie hebben dat onderzocht. Zou jij kunnen verwoorden hoe de generatie Z erbij staat?
Kijk, de coronacrisis was voor ons allemaal moeilijk. Dus het is zeker niet het geval dat het alleen voor jongeren lastig was. We hebben er allemaal echt een pittige tijd gehad. Maar wat we zien is dat jongeren, kijk, die bevinden zich in een fase van hun leven waarin hun gedrag, hun brein, eigenlijk alles is op ingespeeld om sociale connecties aan te gaan. En dat was precies wat niet mogelijk was tijdens die pandemie. Lockdowns, een avondklok. Alles was eigenlijk bedoeld om binnen te zitten. En dat geeft een geïsoleerd gevoel, zeker voor jonge mensen. Er waren jongeren die bijvoorbeeld zeiden van, nee, ik voel me eenzaam. Ik weet niet zo goed meer wat ik wil met mijn leven. Dus dat heeft echt wel iets met ze gedaan in hun mentale gezondheid. En wat we daarin zagen in ons onderzoek is dat niet alle jongeren even hard geraakt werden. Dus er waren ook jongeren die zeker in het begin van de coronapandemie eigenlijk het gevoel hadden van, ik vind het wel fijn. Want even rust, even geen prikkels. Ik kan even tot mezelf komen. En voor anderen was het heel erg lastig. En wat wij zagen is dat jongeren die bijvoorbeeld te maken hebben met geldzorgen, in een financieel onzekere situatie opgroeien, dat die het moeilijker hadden. Dus die lieten bijvoorbeeld meer stemmingswisselingen zien, meer gevoelens van depressie, meer gevoelens van spanning. En zo zijn er ook nog andere groepen jongeren die wat kwetsbaarder waren en harder geraakt werden in zo'n periode waarin het zoveel verandert en het zo lastig is. Ja, voor iedereen, maar dus voor jongeren vooral.
Ja, Simone Frederiks, deze jongeren liepen of lopen op Albeda rond. En ja, als we even rekenen, we zijn bezig met een visie op het economisch vestigingsklimaat te maken. Dit zijn de volwassenen, de mensen van middelbare leeftijd in 2050, waar we nu het perspectief op hebben. Is dit een kwestie van pech hebben of kun je nog bijsturen? Moeten we dingen ervan leren?
Nou, ik denk die laatste twee dingen. Wat ons betreft is er geen sprake van pech hebben. Want de jongeren in deze snel veranderende wereld, die hebben het er enerzijds mee te doen, maar daar zit ook heel veel kracht zit daarin. En ook heel veel hoop. Maar een van de belangrijkste dingen, en dat is met name aan de kant ook van de werkgevers, is dat deze jongeren, die zijn ook de sleutel voor de toekomst. En niet alleen maar als werkkrachten, maar ook om een betere maatschappij te gaan vormgeven.
Heb je het over onderwijs en burgerschap?
Nou, onderwijs en burgerschap gaat hand in hand. Binnen het mbo, en dat is ook het prachtige van de mbo-sector, zijn we niet alleen bezig om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen, maar hebben we ook de wettelijke taak voor burgerschap. En onze opvatting van burgerschap is dat je ook kijkt naar het talent van onze studenten. Hè? Wat kunnen ze en wat willen ze? Maar ook hoe kunnen ze zich verhouden tot een betere samenleving en hoe kunnen ze ook de betere samenleving helpen creëren?
Dat zijn heel veel vragen, maar Kayla, weet je het begin van een antwoord?
Nou ja, ik herken heel veel van wat Simone zegt en ook wat de jongeren zelf aan ons doorgeven. Dus dat gevoel van we zijn geen pechgeneratie, dat geven ze zelf ook heel vaak aan. Dat vind ik ook wel belangrijk om dat te benadrukken, zoals Simone dat net vertelde. Ja, en dat ze zelf dus echt een intrinsieke behoefte hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dus ze willen echt meedoen aan die verandering. Jongeren zijn ook vaak degene die voorop staan als het gaat om vernieuwing, verandering in de samenleving. Dat zie je met dingen als een modetrends, een muziektrends die bij jongeren ontstaan. Maar ook als je kijkt naar grote maatschappelijke uitdagingen waar we te maken mee hebben. De pandemie die geweest is, maar ook ja, klimaatverandering, groeiende armoede of oorlog op de wereld. Ja, jongeren staan dan vaak voorop en die willen heel graag een steentje bijdragen. En dan is het aan ons, en dat is eigenlijk een nieuwe vraag die ik dan stel, van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bijdrage dan ook gewaardeerd wordt en dat we alle jongeren daarin serieus nemen, ook de mbo-studenten die toch nog vaak vergeten worden.
Door wie?
door de maatschappij.
Ja, de maatschappij.
Die wij zijn met z'n allen. Dus je ziet in ons onderzoek dat 1 op de 6 jongeren aangeeft van op het moment dat ik een bijdrage lever, of dat nou in de klas is of op een andere manier, dan heb ik het gevoel dat mijn bijdrage niet gewaardeerd wordt vanwege mijn opleidingsniveau of vanwege mijn afkomst. Dat zien we ook, dat 1 op de 6 jongeren dat aangeeft. Dus dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Dus kijken van hoe zorgen we ervoor dat we ook inzien hoe belangrijk het mbo is en dat het de kracht van onze samenleving is en dat we het mbo nodig hebben als we kijken naar de grote transities waar we als samenleving mee te maken hebben.
Hebben die mbo'ers een punt? Worden ze achtergesteld?
Ze hebben zeker een punt. Het woord achterstellen, dat vind ik nooit een fijn woord. Maar wat we absoluut zien is dat als het gaat om gehoord, gezien en gerespecteerd worden, waarvan we weten dat uit onderzoek blijkt dat dat een belangrijke behoefte is bij jongeren, dat we daar maatschappelijk in tekortschieten. En dat betekent dat we de investeringen die wij inzetten voor perspectief voor jongeren zijn beperkt. Te beperkt, zeg ik ook daarmee. Als het gaat om participatie, dus niet over ze praten, maar met ze praten, maar ook zorgen dat zij een onderdeel zijn van ideeën en oplossingen. En ook aan de werkgeverskant, en daar kan ik straks ook een paar concrete voorbeelden van geven, is dat we ook zien dat er ongelijke waardering is. Terwijl het zijn praktisch krachtige vakmensen die heel veel levenswijsheid al hebben op jonge leeftijd. En de waardering, zoals die ook wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld in stagevergoeding, blijft echt achterwege. En dat betekent dat de werkgevers aan zet zijn. Maar dat doen we gelukkig in Rotterdam-Rijnmond ook heel graag samen.
Ja, heel herkenbaar dit. En dit is ook wat dus inderdaad jongere studenten zelf heel vaak aankaarten. En ja, dit is ook iets wat we inderdaad met elkaar moeten doen. Dus het is niet iets wat alleen werkgevers zelf kunnen oplossen. Het is een heel mooi voorbeeld van als het gaat om stagevergoeding. Het gaat ook soms om kleine dingen, zoals de mogelijkheid om bijvoorbeeld onderwijs op verschillende instellingen te kunnen volgen. We hebben op Albeda nu een heel mooi voorbeeld waarbij WO, HBO en MBO-studenten samen een vak volgen en van elkaar kunnen leren. Dus dat ook de WO-studenten van die talenten van het MBO kunnen leren en andersom. En ook het HBO. Dus het is ook.
Welk vak is dat?
Ja, dit is van de Climate Building School. Dat is van een collega's van mij bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die dit samen met onder andere Albeda doen. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is waarin je dus echt zegt van we leren van elkaar. Dus het is niet alleen maar van wij komen iets vanuit de universiteit brengen of vanuit het HBO. En MBO mag dan even meedoen en meeleren. Maar het is echt van elkaar leren. En dat is de manier waarop we als samenleving denk ik ook vooruit kunnen.
Is dat een bijzondere stap van een universiteit, de Erasmus Universiteit, als je dat over heel Nederland bekijkt?
Ja, dat is heel bijzonder. En ik durf het ook echt uniek te noemen, onze samenwerking met de Erasmus Universiteit. We zitten in een bijzondere omstandigheid dat wij de eerste hoogleraar in het mbo hebben bij Albeda. Dat is Eveline Kroonen. En dat wij een prachtige wetenschapper zoals Kayla Green hebben, die met 1 been als wetenschapper onderzoek doet bij de Erasmus Universiteit. En aan de andere kant onze practor gelijke kansen is en praktijkgericht onderzoek doet in en met het HBO. Waarbij eigenlijk de verbinding tussen de wetenschap en de samenleving op een hele natuurlijke manier gemaakt wordt. En dat is natuurlijk ook de kracht, hè? Dus de kracht van de wetenschap ten behoeve van de samenleving, maar ook de wijsheid die in de samenleving zit. Hè? Onze klassen zijn de mini-samenleving. Om dat als gelijkwaardige partners bij elkaar te brengen, dan denk ik wauw. En dan denk ik ook hulde aan de Erasmus Universiteit.
Ja. Wat fijn om te horen dit, want dit is allemaal ruimte waar geen regel of wetgeving in de weg staat. Dit kun je gewoon binnen het onderwijs oppakken.
Ja, als je durft hè, en als je ook inderdaad moet, want het gebeurt natuurlijk ook niet zomaar. Hè, dus ik denk dat dit ook echt terecht uniek te noemen is, omdat we vanaf dag 1 eigenlijk met elkaar hebben gezegd van we gaan dit gewoon doen. We weten misschien niet helemaal hoe, omdat het inderdaad allemaal zo nieuw is. Maar we gaan dit avontuur samen aan. En dat is wat je nodig hebt. En dat is wat we ook zowel bij de Erasmus Universiteit als bij Albeda ook onze studenten, denk ik, aanleren van durf die wijde wereld in. En wij helpen je daarin door niet alleen maar een vak te leren, maar dus inderdaad ook te kijken van hoe kan je nou een burger worden die ook zijn of haar steentje bijdraagt aan de maatschappij. En ja, dat zit echt in zowel de DNA van Albeda als de Erasmus Universiteit. En daarin hebben we elkaar heel erg gevonden.
Als het over onderwijs gaat, en dat speelt ook in de visie op het economisch vestigingsklimaat een rol, dan wordt er gezegd, er moet een betere aansluiting komen van onderwijs en arbeidsmarkt. Laat die woorden eens van papier komen, maar eerst maar de vraag, is het terecht dat daar wordt op ingezet door 21 gemeenten straks?
Ja, ik vind dat heel terecht en ik ben daar ook heel blij mee dat gemeentes ook zeggen hiermee, ik wil me hier sterk voor maken. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En wat ik ook wel heel krachtig vind van de gemeentes, is dat ja, de gemeente is de meest nabije overheid. En eigenlijk al vanaf de geboorte af aan, tot het hele opgroeien van elke burger of toekomstige burger, speelt de gemeente een belangrijke rol. Dus ik ben ook blij dat ze erkennen dat dit een heel belangrijk thema is en dat ze zich daarvoor in willen zetten.
En hoe moeten ze zich ervoor inzetten?
Ja, en dat is het meest spannende deel. Hè, want het is makkelijk om te praten. Ook soms makkelijk om dingen op papier te zetten. Maar hoe kom je nou concreet in actie? En ik denk dat we daar een aantal goede voorbeelden van hebben. Zoals in de gemeente Rotterdam of bijvoorbeeld in de gemeente Vlaardingen. Maar ik denk, er zijn drie dingen eigenlijk waarvan ik denk, wauw, dat kunnen gemeentes in het hier en nu doen. In de eerste plaats bewustwording. Bewustwording dat de toekomst van de samenleving in handen ligt van het onderwijs. En dat is een hele belangrijke, ook voor de landelijke politiek, maar zeker ook voor de gemeentes. Het tweede is dat gemeentes heel goed zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Als ze zelf stagiaires hebben, behandel die, waardeer die dan ook gelijk. MBO, HBO, WO, gelijk stagekansen, allemaal stagekansen en stagevergoedingen. En het derde is, en dat gebeurt op een aantal plekken al goed, en dat is de verbindende rol van de gemeente om de partijen bij elkaar te brengen om een stap vooruit te gaan zetten.
Mee eens?
Ja, zeker. En die verbinding is precies wat je nodig hebt. Want er zijn al inderdaad heel veel mooie initiatieven, dingen die al gebeuren. Mm-hmm. Maar soms weet je elkaar niet te vinden. Dus daarin, en dat gebeurt op veel plekken gelukkig al, maar heeft de gemeente inderdaad een belangrijke rol om dat aan bij elkaar te houden en bij elkaar te krijgen. En ja, ik merk het zelf ook in mijn werk, dat soms dan spreek je met persoon A van afdeling X en dan spreek je persoon B en dan heb je helemaal geen idee dat die ook niet onderling met elkaar gesproken hebben. En dus het blijft af en toe lastig, maar dat is wel wat nodig is om ook te voorkomen dat er dan iemand denkt van, oh, dit is er misschien niet, we gaan iets nieuws beginnen, terwijl het er misschien al wel is, want er gebeurt al heel veel. Dus dat moeten we ook inderdaad zeker beter zichtbaar maken.
Dus betere verbinding in een stadhuis, minder sectoraal denken?
Nou, onder andere denk ik inderdaad, maar ook regionaal. Dus niet alleen maar binnen bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, maar juist binnen de regio. Want er zijn heel veel initiatieven. En zeker als we het hebben over hoe zorgen we ervoor dat jonge mensen optimaal kunnen opgroeien in de complexe samenleving zoals die eruit ziet. Dat is iets wat je met elkaar moet optrekken. En dat kan zeker ook op regionaal niveau. Dat hoeft niet alleen maar binnen een gemeente. Maar je moet ergens beginnen uiteraard.
De gemeente Rotterdam viel veel al. Maar opeens piepte daar de gemeente Vlaardingen doorheen bij Simone. Waarom noemde die de gemeente Vlaardingen specifiek?
Nou, ik ben wel trots op de gemeente Vlaardingen. Die hebben ook het durf. Hè. Ze noemen zichzelf ook een belangrijke mbo-stad. En dat zijn ze ook. En ik zie ook, hè, er is ook een hele bevlogen wethouder. Er zijn meerdere bevlogen wethouders, maar een hele bevlogen wethouder bij de gemeente Vlaardingen die zich ook inzet. Die heel actief scholen bezoekt. Hè, die ook opinierend is over het belang ook van het mbo. En dan denk ik, als je praat over voorbeeldgedrag en in actie komen, dan denk ik dat het echt een heel krachtig voorbeeld is hoe de gemeente Vlaardingen zich inzet.
Ja. We begonnen deze ronde over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dat leerlingen zich moeten schikken bijna naar wat de banen zijn die de maatschappij nodig heeft. Mag het ook andersom? Ja. Mag de maatschappij ook kijken naar de talenten van de jongeren van nu?
Zeker. Sterker nog, het mag niet alleen, het moet. Er zit een enorme wederkerigheid in. Hè? Dus dat wij niet de studenten, zeg maar, opleiden tot het toekomstige beroepenveld. Maar het huidige beroepenveld moet ook leren van generatie Z. Want we hebben het ook met elkaar te doen. En ik zeg altijd ook, als wij iets willen in de toekomst, dan moeten we hier en nu met onze jongeren dus het verschil maken. En dat kan alleen als ze participeren als gelijkwaardige partners. Mm-hmm. Dus waarin beide kanten, dus de werkgevers, het onderwijs en de studenten, van elkaar moeten leren. En dat vereist dat je nieuwsgierig bent, dat je open staat en dat je het ook echt gaat doen.
De maatschappij is geen invuloefening van waar we banen nodig hebben. Daar schuiven we mensen in.
Nee. Maar daar wordt denk ik en niemand gelukkig van. En daarmee komen we ook niet vooruit. Dus het is echt twee richtingsverkeer. Nou, wat ik onder andere zie bij initiatieven of programma's zoals, om een voorbeeld te noemen, Talent Hub. We heten eerst Talent Hub op Zuid. Maar zo'n programma waarbij studenten, mbo-studenten die dreigen uit te vallen, een programma van 8 tot 12 weken kunnen volgen. Dat zijn trouwens niet alleen studenten van Alberta, maar ook van andere onderwijsinstellingen. En even een pauzeknop kunnen indrukken. En even de tijd kunnen nemen om weer te ontdekken van wat zijn nou eigenlijk mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar ben ik goed in? Wat wil ik doen eigenlijk met mijn toekomst? En tijdens dat programma in aanraking komen met verschillende ondernemers, organisaties, bedrijven, waarbij weer het idee niet per se is dat alleen zij dan een kijkje krijgen van ja, hoe werkt dat daar en wat zijn de mogelijkheden? Maar ik denk het juist ook voor al die bedrijven die meedoen heel interessant is om te zien van ja, hoe gaat dat nou eigenlijk ook als je dus eventjes niet meer weet wat heel normaal is. Hè? Dus je bent op een leeftijd waarin je jezelf aan het ontdekken bent, de wereld aan het ontdekken bent. Het is helemaal niet gek dat je soms heel even op de pauzeknop moet drukken en even de tijd moet nemen. En ik denk dat dus ook voor bedrijven en organisaties heel waardevol is om met die jongeren samen te werken. Niet alleen maar om te laten zien van wat zijn de mogelijkheden qua banen of het perspectief. Ook van wat kunnen wij dus inderdaad van de jongeren leren en weer meenemen terug in onze organisatie. En ik denk dat nou, dat is een voorbeeld van wat al gebeurt en waarin je dus echt van elkaar leert.
Dus de Talent Hub.
Ja, Talent Hub, ja.
Ja. Bij Alberta is ook Alberta Night. We hadden het over burgerschap. We hadden het over het onderwijs in wat meer klassieke zin van vaardigheden en kennis opdoen. Dat Alberta Night, daar komt heel veel samen van die dingen.
Ja, zeker. Dat is een van onze sociale innovaties, Alberta at Night. En wat we eigenlijk zien is dat, kijk, onze scholen zijn een veilige haven. Dat is een mooie metafoor ook voor Rotterdam. En wij zijn open in de avonduren. Maar wat nu als wij zeggen, onze jongeren kunnen in de avonduren ook bij ons studeren. Ze kunnen extra begeleiding krijgen. Ze kunnen bijles krijgen. Ze kunnen een hapje eten. We kunnen met partners en hulporganisaties die we uitnodigen, kunnen we naar de jongeren toebrengen. In plaats van dat we jongeren naar de verschillende loketten sturen in alle gemeentes en bij alle instanties. Hè. Wat nou als we een omgeving maken die we toch al zijn als veilige school? Niet alleen overdag, maar ook at night. Vandaar Alberta at night. Dan kunnen we eigenlijk iets creëren waar studenten kunnen ontspannen, kunnen doorstuderen, zich door kunnen ontwikkelen en zich openstellen voor de buurt.
Maar is het een dagdroom of een nachtdroom dan eigenlijk? Of is dit al aan de hand?
Ja, dit was een droom en die hebben we waargemaakt. We hebben een pilot gestart die we nu zijn uit gaan rollen voor 3 avonden per week. Met dank aan het ministerie van OCW. Die heeft gezegd van ja, wij geloven erin. Ga aan de slag. Ga experimenteren. Het is omarmd door de gemeente Rotterdam. En de wethouders uit gemeente Rotterdam die komen ook regelmatig bij ons op bezoek. Maar ook omdat we de campus als het ware willen openstellen voor de buurt. En dat we de buurt ook uitnodigen op onze school.
En wat kunnen de buurtbewoners doen?
De buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld studeren bij de Volksuniversiteit. Want de Volksuniversiteit woont ook in bij ons. Ze kunnen terecht in ons restaurant, gerund door studenten. In ons kapsalon en schoonheidsverzorging, gerund door studenten. Ze kunnen hun bloeddruk op laten meten. Of ze kunnen met een community, met een eigen community, bij ons op school overleggen, evenementen organiseren, koken met elkaar. Dat zijn allemaal voorbeelden die we nu aan het programmeren zijn met alle partners die ingestapt zijn bij Alberta at Night.
Nou hoor ik de gemeente Rotterdam en het ministerie. Nou maken we deze podcast primair voor 21 gemeenten die samenwerken. Wat kun je nu met zo'n voorbeeld als 21 gemeenten samen?
zo'n voorbeeld als Albeda et Nijt. Ik hoop dat Albeda en dan met name onze locatie bij de Rozenstraat niet de enige plek blijft waar dit soort dingen mogelijk zijn. Dus dat inderdaad we als regio en 21 gemeenten zo kunnen kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit straks op meerdere plekken is. En dat hoeft niet altijd misschien per se een school te zijn. Ik denk dat het een heel goed startpunt is, een mooi voorbeeld. Want zoals Simone zegt, het is een veilig haven. Dat is waar studenten zich overdag al veilig voelen en dat ook horen te zijn. Maar dat kan ook misschien een andere plek zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit soort plekken waarin de samenleving bij elkaar komt, dus dat een school wat in eerste instantie bedoeld is voor de studenten, maar waarbij inderdaad gewoon de rest van de buurt en de wijk ook bij elkaar kan komen, waarbij wij ook vanuit de Erasmus Universiteit aanwezig kunnen zijn, of vanuit het HBO, de gemeente. Hoe kunnen we meer van dat soort plekken creëren, om ook juist die verbinding op te zoeken? Want dat is denk ik wat nodig is, zeker in tijden wat soms polariserend kan aanvoelen. En we hebben net verkiezingen gehad. We horen ook van jongeren vaak. Want we proberen altijd de studies die we doen, dat als we goed luisteren naar van wat agenderen jongeren nu zelf. En dan merken we dat bijvoorbeeld polarisatie de laatste tijd vaak genoemd wordt. Dat ze zich daar zorgen over maken. Dat ze het gevoel hebben dat dat toeneemt. En dan hebben we dus verbinding nodig. En dat is precies wat dit voorbeeld is. En wat we dus met de gemeentes, die 21 gemeentes, verder kunnen uitrollen om verbinding voor elkaar te krijgen.
Nog even terug naar ook het begin, daar kom ik dan later op terug. Dat ging over de positie van het mbo. Hè? Dat we ons ervan bewust moeten zijn dat soms mbo op achterstand staat. Nou hoorde ik in vorige week dat er een positieve ontwikkeling ook was. Dat je bij het Rijk nu ook mbo-niveau beleidsmedewerkers
zeker
kunt. Hoe groot is het probleem en zijn we op weg naar een oplossing?
Ja, ik denk dat de uitdaging nog fors is, maar ik ben heel dankbaar dat de ontwikkeling op gang is, dat ook weer binnen de maatschappij, en dan zijn ministeries weer een mooi voorbeeld, dat ze zich ervan bewust zijn geworden van er zit verschil en er is ongelijkheid, of het nou gaat om stageplek of om bijvoorbeeld trainees of om bijvoorbeeld stagevergoeding, en dat ze ook in actie komen om het verschil te maken.
Maar dan even concreet, waar schort het dan? Waar kunnen mbo'ers geen stage lopen waarvan je zegt, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden?
Nou, ik denk dat het nog op heel veel plekken is waar gevraagd wordt, en dan wordt al dat onderscheid gemaakt van wij willen een zeker opleidingsniveau in plaats van een profiel. Of een persoon die je nodig hebt.
En dan pakken ze liever hoog in de onderwijsmarkt dan.
Alleen al, Louise, als je het eigenlijk zegt, dus dat onderscheid tussen laag en hoog zit ingebakken in onze maatschappij. Ja. Dus de onderwijswaaier, die we met dank aan een voormalig minister Robbe Dijkgraaf hebben gekregen in de maatschappij, en die ook door velen omarmd wordt, waarin het gaat over gelijkwaardigheid. En we hebben iedereen nodig, vakmensen, praktisch, theoretisch geschoolde mensen. We hebben elkaar nodig. Maar dat onderscheid tussen hoog en laag, dat geeft al een stukje van gebrek aan waardering.
Het zijn talenten van mensen die we allemaal nodig hebben.
We hebben iedereen nodig.
Ja. Ja. Wat kan ik hier nog aan toevoegen? Precies dit.
Ja. Nou ja, misschien zouden we iets aan kunnen toevoegen, mee kunnen geven ook over het belang van investeren in onderwijs. Hè? Als we het hebben, nogmaals, over een visie op economisch vestigingsklimaat. Hoe belangrijk is onderwijs daar dan in, als je die economie wil versterken?
Heel belangrijk, want investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Dus dat is cruciaal. Het gaat om onze toekomst van ons land. Hè? De generatie die straks het moet doen. Dus investeren in onderwijs zou, wat mij betreft, eigenlijk nooit een vraag moeten zijn. Dat is iets van dat moet je gewoon doen. Het is gewoon is investeren in de toekomst.
Ja, dat investeren, dat loont ook. Want 1 euro in het onderwijs steken levert 3 euro op, zei jij mij van tevoren. Ja. Heb je dat zelf bedacht? Of?
Nou, ik heb het niet zo berekend. Maar Louis, het is helemaal waar. Als je kijkt naar hoe er op veel manieren, zeker ook in de politiek, gekeken wordt naar onderwijs als een kostenpost. Terwijl het een investering is in de toekomst. Als je kijkt naar hoe je effectiviteit meet, dat is heel vaak op basis van economische termen. Maar als je kijkt naar facetten die ertoe doen in de brede welvaart, zoals ook het versterken van sociale netwerken, als het gaat om zelfredzaamheid, om maatschappelijke betrokkenheid, om inclusiviteit, om de toekomst van onze economie, dan is investeren in onderwijs, onderzoek en wetenschap is voor mij een no-brainer. Hè? Ja. En is een must.
Ja. Jullie pleiten ook voor weg met verkokering, zoek de verbinding. Ik weet ook dat er in onze regio een initiatief is om te komen tot een onderwijspact. Hoe ziet dat eruit, een onderwijspact?
Ja, ik ben heel blij dat je deze even aansnijdt. En dat is ook dan soms natuurlijk de trots van Rotterdam Rijnmond. Hè? In Rotterdam Rijnmond willen we ook graag ook landelijk een koploper zijn. Om eigenlijk in de volle breedte van onderwijs naar arbeidsmarkt, van baangarantie tot aan leven lang ontwikkelen, een pact te gaan maken met werkgevers.
En wat moet daar per se in?
Nou, wat daar per se in moet, zijn een aantal zaken. 1. In ieder geval een stagegarantie voor alle studenten. Dus geen stageplek kunnen vinden, dat is er niet. Geen stageplek hebben, dat is er niet. Voor alle studenten, mbo, hbo, wo, een stageplek. Gelijke stagevergoeding voor alle studenten in de waaier. We gaan voor aan de bak garantie, oftewel voor afgestudeerden in vitale sector is er altijd per direct al een baan beschikbaar. En dat garanderen de werkgevers. En een inclusieve aanpak tegen discriminatie bij stage en bij sollicitatie. En last but not least, daar hebben de werkgevers zo hard voor nodig, begeleiden, begeleiden, begeleiden. Want je begeleidt eigenlijk jongeren op weg naar de toekomst.
Als we dit realiseren, zijn we koploper in Nederland.
Als we een zo'n stagepact, zo'n integraal stagepact, en ik zeg niet als, want we gaan dit realiseren in Q1 2026... met zeg maar ongelooflijk sterke, geëngageerde werkgevers, hè, ook vanuit de VNO en NCW regio Rotterdam. We hebben hele krachtige partijen die ook zeggen, ja, wij gaan hiervoor.
Dankjewel Simone Frederiks en Kayla Green. Jullie boodschap is helder. Investeren in onderwijs, participatie stimuleren en gemeenten die verbinden en voorbeeldgedrag tonen en delen. Dat is de sleutel voor een sterke regio. Wil je reageren, meepraten of meedenken? Mail naar communicatie@mrdh.nl en vergeet niet deze podcast te delen in je netwerk.